Goedenavond gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Ockhoff voor zal gaan. Onze organist is mevrouw Te Velde. Volgende week ook voor te gaan dominee Lavoy, uit de Admiraal. Onze aanvangslied is gezang 117, vers 1. Namens de kerkraad, daar zit hij in. Gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Amen. Genade en vrede voor u, van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen van de aarde. Van hem die ons heeft lief gehad, die ons van onze zonden heeft gereinigd door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Aan hem zij de eer en de glorie voor eeuwig. Amen. Hoe zal ik u ontvangen? Zo begonnen we net te zingen. Hoe kunnen wij God ontvangen? En eigenlijk kan dat helemaal niet vanuit onze duisternis. En er zit ook een soort omkering in waar we het vanavond over gaan hebben, over de begroeting. En vandaar dat we nu ook eerst het tweede couplet zingen van gezang 117. Uw Sion strooit uw palmen en meien voor uw voet. Zijn fakkel, zijn licht draagt in onze duisternis. Dan kunnen we hem jubelend begroeten, zoals we net zongen. Vanavond zal het gaan over de groet waarmee elke kerkdienst begint. We worden gegroet namens God. Het lied Hoe zal ik u ontvangen wordt meestal vooral in de adventstijd gezongen. Maar wij leven natuurlijk in de 40 dagen tijd, de lijdenstijd. En daar gaat het ook over groeten. En dat gaan we nu zingen met gezang 183, couplet 1, 3, 4 en 5. Gezang 183, couplet 1, 3, 4 en 5. Want God kan ons groeten en wij kunnen God groeten dankzij Jezus. God die mens geworden is en die wij nu vol ontzag groeten in deze lijdenstijd, denkend aan hem hangend aan het kruis. Gezang 183, couplet 1 en 3, 4 en 5.
Thank you.
Laten we samen bidden. Vol ontzag begroeten wij u, Jezus Christus, God die mens werd, die de diepste lijdensweg ging om mensen genade en vrede te kunnen geven. Wij danken u vol ontzag dat u ons daarmee vanavond alweer liet begroeten. Genade en vrede van u. Want hoe zouden wij u kunnen ontmoeten? Hoe zouden wij u kunnen ontvangen in onze duisternis, in onze schuld? Wij zijn zo onheilig of schijnheilig. En u bent zo heilig en goed, vol licht en glorie en majesteit en vol genade en vrede. Wij danken u, wij prijzen u, wij verwonderen ons over wie u bent. En we aanbidden u, omdat u zo goed bent, de ontzagwekkende, de eeuwige, de schepper van hemel en aarde, de almachtige, die ons genadig wil zijn. Dank u wel. En daarom zijn we met vreugde ook hier in Tjuchem bijeengekomen, door u geroepen. En we bidden dat het gezegend, dat het goed zal zijn. Nu we hier zijn, dat het tot eer van u zal zijn en dat het ons zal vormen om te leven voor u, door u en tot u. Laat het zo een goede en gezegende eredienst zijn. Een goede avond. En geef uw genade en vrede niet alleen aan ons, maar aan alle mensen hier in Tjuchem, dat uw genade doorbreekt en dat we met elkaar u er hartelijk voor kunnen danken en loven en prijzen en aanbidden. U de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zijn bezig hier in Tjuchem op de zondagavonden met een serie over de kerkdienst. En één voor één lopen we eigenlijk de elementen van de kerkdienst langs. We zijn begonnen met hoe bereid je je erop voor. De vorige keer, 2 weken geleden, hebben we het gehad over het votum. Die eerste woorden die ik net uitsprak, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En vanavond gaat het over wat daarop volgt, de begroeting. En daarom 2 lezingen. 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 9 en Openbaring 1, vers 4 tot en met 8, waarin 2 vormen van die groet genoemd worden. 1 Korinthiërs 1 en daarna Openbaring 1. Korintiërs 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes, aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door uw eenheid met hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de geest, terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Dat is de lezing uit de brief aan de Korintiërs. De 2e lezing is uit het boek Openbaring. Openbaring 1, vers 4 tot en met 8. Openbaring 1 vanaf vers 4. Van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Van de 7 geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood. De heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft. En ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt met de wolken en dan zal iedereen hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Amen. Voor de verkondiging zingen we nog een gezang. Gezang 72. Zang 72, waar het ook gaat over hoe hij in ons midden komt. En waar het woord van den beginnen ons groet. Gezang 72, dat gaat eigenlijk over de Emmausgangers. En we hoorden net ook dat we begroet worden vanwege de eerstgeborenen uit de doden. Nou, dat is ook wat hierin in klinkt, gezang 72. Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt, zodat ons in uw stem, waar gij de schriften open doet, het woord van de beginnen groet. geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Kunnen we God zien? Kun je God zien? Voor veel mensen is dat nu juist een reden waarom ze niet in God geloven. Want we zien hem toch niet. En daarom concluderen veel mensen, ik zie hem niet, dus ik geloof hem ook niet. Eerst zien, dan geloven. Al vraag ik me nou wel af hoe die mensen omgaan met andere dingen. Liefde, kun je dat zien? Ja, je kunt de uitwerking ervan zien, maar kun je liefde zien? De wind, kun je die zien? Je ziet de uitwerking van de wind, maar de wind zelf. Vitamines, heb je die wel eens gezien? Nou ja, ga zo nog maar even door. Geluidsgolven, heb je ze gezien? Er is meer dan dat wij zien. Maar toch is het dat niet de enige reden waarom we God niet kunnen zien. Want het is inderdaad zo dat wij God niet kunnen zien zoals hij is. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat hij niet bestaat. Maar hij is zo vol glorie, zo vol lichtglans, dat wij hem niet kunnen zien en leven, zoals er meerdere keren in de Bijbel staat. Niemand kan God zien en in leven blijven. Omdat het zo groot, zo overweldigend, zo heerlijk is. De psalmen zingen over een vuurgloed die hem voorgaat. En dan proberen we ons dan iets voor te stellen. Als je wel eens probeert in de zon te kijken, dan moet je niet te lang doen, want dan raak je verblind. Nou, laat staan God, die nog veel heerlijker en glorieuzer is en glansrijker dan de zon. Die stralende kracht van God, zijn lichtglans, wij zouden verteren als we hem zouden zien. Niemand kan God zien en blijven leven. Min of meer met dezelfde woorden, maar toch iets andere woorden, zei iemand dat ook toen ik diegene vroeg waarom die, of het was eigenlijk meer een vraag uit interesse, kom je wel eens in de kerk? En toen zei hij nee, want als ik dat doe, dan denk ik dat ik op de drempel met de bliksem getroffen word. En ik vond dat een hele rake uitspraak. Ik dacht, diegene heeft misschien wel meer besef van wie God is dan dat ik het heb. Die besefte ergens, ik ben zondig, ik ben schuldig. En als ik te dicht bij God kom, dan is er kortsluiting. Dan komt dat niet goed. Dan word ik getroffen door de bliksem. God is zo glansrijk, zo vol vuur. Daar branden wij ons aan. Als we te dichtbij komen. Dat horen we ook bijvoorbeeld als God zich bekend maakt aan zijn volk bij de Sinaï. Met de donder en de bliksem bovenop de Sinaï. Dan geeft hij hele instructies aan zijn volk om zich voor te bereiden. En allerlei reinigingsrituelen en voorbereidingsrituelen. En dan nog, als God dan spreekt in de donder en de bliksem. En dat is nog steeds heel ver weg. Ergens daar boven die berg. En toch, het volk beneden staat te sidderen en smeekt Mozes. Laat dit alsjeblieft nooit meer gebeuren. Laat God nooit meer rechtstreeks tot ons spreken. Want het is ons te heftig, te overweldigend, te veel. Doe het maar via jou, Mozes. Ik weet niet hoeveel en hoe vaak u bij deze kant of dit aspect van God stilstaat. Dat hij de ontzagwekkende is. De heilige, de lichtglans, de ongenaakbare, de grote God die te vrezen is. Het is wel een kant die we juist in de Bijbel ook horen en die ons ook meegedeeld of verteld wordt, onthuld wordt. Hij is de ontzagwekkende die te vrezen is. En in de voorbereiding voor deze dienst vanavond moest ik denken aan de geschiedenis van Esther. Esther, die een van de, als Joodse dame eigenlijk terechtgekomen is aan het hof van een heidense vorst. Een grote heerser, een koning, een soort almachtige despoot zou je kunnen zeggen. En zij probeert dan bij die vorst een goed woordje te doen voor haar volk. Maar zomaar onuitgenodigd bij die vorst op bezoek komen, dat kon je dood betekenen. Ongevraagd jezelf melden bij zo'n ongenaakbare vorst kon je dood betekenen. En je leest dan Esther hoe ze zich voorbereidt en aarzelt en aarzelt en via via. Maar uiteindelijk toch zegt, kom ik om, daar kom ik om. En de stap waagt en zich aandient bij die koning. En je voelt als het ware in dat verhaal de spanning. Dit is op leven of dood. Als die mij nu afwijst, ben ik verloren. Maar je slaakt haast een zucht van verlichting als die koning dan zijn gouden scepter toereikt aan Esther en zegt, vertel het eens, wat wil je zeggen? Nu is dat natuurlijk niet helemaal hetzelfde met hoe we God ontmoeten, maar ergens kan dat ons wel helpen om iets te beseffen van Gods grootheid. Zoals de Allerhoogste Koning. Het verschil is natuurlijk in de kerkdienst dat wij niet op eigen initiatief hier komen, maar dat God ons heeft uitgenodigd. God roept ons naar zijn huis. God roept ons om naar de kerk te komen. Maar ja, een uitnodiging kan ook weer die twee kanten hebben. Het kan fijn zijn als je uitgenodigd wordt, dat je denkt, ik mag komen. Maar als je een dagvaarding krijgt, dat is ook een uitnodiging. Maar daar word je meestal niet zo blij van. Je wordt op het matje geroepen. Dat betekent het ergens ook als wij naar de kerk geroepen worden. God roept ons weer op het matje. Hij roept ons ter verantwoording. Hij roept ons erbij. En je kunt dan ook schoorvoetend hier misschien wel komen en denken, als ik die drempel overstap, zal die me wegvagen, zal de bliksem mij treffen? Want wie ben ik om te bestaan in Gods heilige tegenwoordigheid? Wie ben ik? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? Wie klimt de berg des Heren op? Dan moet je toch wel volmaakt zijn of heilig. En dat ben ik helemaal niet. Ik ben zondig, egoïstisch, heel vaak met verkeerde dingen bezig. En zo komen we dan toch gehoorzaam op Gods roep naar de kerk. En wat horen we dan? Genade. En vrede voor jou. Van God. Alsof die gouden scepter ons wordt toegereikt aan het begin van de kerkdienst. Wat fijn dat je er bent. Wat goed dat je er bent. En ja, het is misschien wel zo dat God alle recht heeft om ons weg te vagen. Omdat we tekortschieten, omdat we zondig zijn. Maar hij doet het niet. Integendeel. God biedt ons zijn genade. Hoe ontzagwekkend is dat? Maar goed, als je misschien al jarenlang in de kerk komt, dan wordt dat zo'n woord wat aan het begin gezegd wordt, waar je niet eens meer bij stilstaat en waar je de betekenis niet eens van beseft. En daarom staan we vanavond in deze dienst er juist wel bij stil. Om te proberen de komende keren ons ook te helpen meer bewuster die begroeting te ontvangen. Het is niet zomaar iets dat we begroet worden met genade en vrede. Dit is al een preek op zich. Dit is al ons leven. Dat God ons verwelkomt en niet zegt, weg met jou in de gevangenis, de doodstraf. Nee, hij zegt, genade. Vrede voor jou. Voel je de opluchting ergens ook? Als je dan dus schoorvoetend misschien toch bij God aanklopt en denkt, ja, zonder God kan ik ook niet. Ik moet het wel bij hem zoeken. En dat je dan verwelkomd wordt. Genade en vrede voor jou. Dat hebben we niet verdiend. Het is niet zo dat wij hier binnenkomen stappen van zo. Hè? We komen even ons verdiende loon ophalen. Ons verdiende loon, dat is wat anders, denk ik. God heeft er alle reden toe om ons weg te sturen. Maar hij doet het niet. Hij zegt, welkom, genade, vrede voor jou. En niet alleen, het wordt dan nadrukkelijk natuurlijk ook genoemd, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Niemand kan God zien, begonnen we mee. Maar u kent misschien ook wel, en anders vertel ik hem nu vanavond voor het eerst, de tekst uit het evangelie, maar de Zoon van God heeft hem ons geopenbaard. Heeft hem ons geopend. Jezus, door Christus, kunnen we God ontmoeten. En ook in wat we lazen in Korinthe, die genade wordt juist door Jezus, in Jezus zichtbaar. Hoe God zijn genade aan ons toont. Door Jezus die na Pasen en ook daarvoor al zijn discipelen verscheen aan zijn discipelen en tegemoet trad met de woorden vrede voor jullie. Vrede. Nou, die begroeting aan het begin van elke kerkdienst is dus eigenlijk al een preek op zich. En vanavond proberen we dan ook wat bij de woorden van die begroeting stil te staan, om zo bewuster dus ook de komende keren die groet te ontvangen. Het is dus een groet namens God. De voorganger spreekt hem uit. De voorganger is God niet, maar de voorganger, ik doe dat namens God. Dat is de manier hoe we elkaar begroeten. En dat maakt het in die zin nog een klein beetje anders dan de manier waarop we elkaar in het dagelijks leven begroeten. Hoewel dat op zich natuurlijk ook mooi is. Maar als je iemand begroet met een mooi of goede dag, dan wens je diegene een goede dag toe. Dat is een mooie wens die je diegene toewenst. Maar ja, wij kunnen nog zoveel wensen, maar wij hebben het niet zo voor het zeggen. Maar hoe mooi is het nu dat we niet alleen een menselijke wens, een menselijk woord krijgen, maar dat we horen, God wenst jou genade en vrede toe. En God is de Almachtige. Dus God kan en zal genade en vrede geven. Dat maakt het dus nog veel sterker, het is een goddelijke groet, dan alleen maar wat ook mooi is, een menselijke begroeting als zegenwens. God zal genade en vrede geven. Genade. Gaire was een Griekse, of is een gebruikelijke Griekse groet. Wees gegroet. Zoiets zit er ook in van wees blij. De vreugde. Het woord is heel verwant aan blijheid, aan vreugde. Maar ook wel aan genade. Charis. Grace. Wees blij, wees gegroet, er is genade voor je. Het was natuurlijk gewoon een dagelijkse groet die de Grieken of mensen met de Griekse taal gewoon gebruikten. Zoals wij mooi zeggen, zeiden zij, gaire, wees gegroet. Maar hier in de Bijbel en in de brieven van Paulus wordt het heel bewust dus gekoppeld aan genade, de groet van God. Niet van mensen alleen, maar juist de groet van God. In bijna elke brief van Paulus, in het eerste vers of een van de eerste paar versen, ik heb er nu maar eentje gekozen, Korinthe, maar ik had ook een willekeurige andere brief kunnen kiezen, dan begint dat steeds met die woorden, genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij zeggen er vaak bij, ook door de Heilige Geest, maar dat staat er meestal niet. Paulus die benadrukt vooral nog de Vader en de Heer Jezus Christus. Maar goed, in de traditie zijn we dan ook gewend geraakt om de drie-eenheid daarin te benadrukken. Dus vandaar ook, het is ook door de Heilige Geest dat we begroet worden. Maar het gaat dus terug op die, nou ja, onder andere de brieven van Paulus. Grace, gratie, genade voor je. Aan de catechisanten, dan vertel ik altijd, genade is wel krijgen wat je niet verdient en niet krijgen wat je wel verdient. Ik zei net al, als je misschien dacht dat we hier ons verdiende loon kwamen halen. Nou, ons verdiende loon, het loon van de zonde, is de dood. Dat willen we niet. De hel, de ondergang. Dat is ons verdiende loon. Maar genade is dat we dat niet krijgen. We krijgen niet, we worden niet naar de hel gestuurd. Genade is juist dat we Gods leven, de hemel, de nieuwe, zijn koninkrijk, de nieuwe hemel en aarde mogen bewonen. We krijgen wat we niet verdienen en we krijgen niet wat we wel verdienen. Die hel hadden we verdiend, die krijgen we niet. De hemel hebben we niet verdiend, die krijgen we wel. Zo worden we begroet. En merken we opeens ook dat zo'n kerkdienst dus niet even maar een, even een tussendoortje is, maar dat dat over leven en dood gaat. In de ontmoeting met God staat alles op het spel, leven of dood. En hoe betekenisvol zijn dan die woorden? Genade. Geen strijd, Geen zwaard, geen veroordeling, maar genade en vrede. Nou, genade, dat verbindt vooral met de Griekstalige mensen, de Grieks-Romeinse wereld van begroeten. Vrede is juist veel meer vanuit het Joodse. De shalom, het heil, het vrederijk. Het goede wat God belooft. Dat zegt hij ons toe, elke kerkdienst weer. Niet alleen genade, maar shalom, vrede. De hemel op aarde zal komen en de hemel in je hart. Hoe mooi is dat? We worden begroet met genade en vrede van God. En soms in een enkele brief staat er ook nog een ander woord tussen, liefde of barmhartigheid. Dat is bijvoorbeeld in de brieven van Timotheus. Wat persoonlijker, dat God ook barmhartigheid, ook zo'n mooi woord, hè? Dat hij je liefde toewenst. Dat hij zich over je ontfermt. Dat hij betrokken is bij heerlijke woorden. Het zijn maar een paar woorden, maar die ons elke kerkdienst aangezegd worden. En vandaar dat begroetende gebaar daarbij, zoals je elkaar groet onderweg of als je elkaar tegenkomt, mag je nu begroet worden namens God. Genade, barmhartigheid en vrede van God. In Openbaring, en daar gaan we nu in het volgende deel van de preek even wat uitgebreider op in. Daar wordt die begroeting wat uitgebreid. Geeft Johannes er hele mooie en veelzeggende, maar soms ook wel een beetje raadselachtige woorden aan. Genade zij u en vrede van hem die er is, die er was en die komt. In die uitgebreidere begroeting, die soms ook gebruik als morgens de ene groet al gebruikt is, dan probeer ik, als ik het meekrijg of tijd heb om erop te letten, 's avonds de andere te gebruiken. Maar die uitgebreidere groet, die zegt dan ook nog meer, geeft meer woorden aan door wie we eigenlijk begroet worden. De ik ben, de eeuwige, de naam. Vorige keer hebben we het gehad over hoe bijzonder het is dat onze hulp de naam is, de eeuwige. En hier in Openbaring wordt dat opnieuw genoemd. Genade en vrede van hem die er is, die er was en die komt. De eeuwige, de naam. Niet de afwezige, al zien we hem niet. Hij is er wel, hij wordt hem ons verkondigd. We worden begroet in zijn naam. En van de zeven geesten voor zijn troon. Nou, dat zijn dan ook van die zinnetjes dat je je afvraagt, wat betekent dat nu weer? Zeven geesten. Nou, het gaat bijvoorbeeld terug ook in Zacharia 4, voor wie het interessant vindt. Waar het gaat over de geest en de zeven ogen van God. Dit gaat over de Heilige Geest. Zeven, dat is het getal van de volheid. En dan de volheid van de geest. De geest van God, de heilige. En Openbaring, als het gaat over de zeven geesten. Het wordt nog een paar keer genoemd. De zeven geesten voor zijn troon. Dat is de Heilige Geest. Een beetje profetische taal is dat, zoals we dat kennen uit het boek Openbaring. En vandaar dus ook dat we ook in die andere begroetingen vaak de Heilige Geest aan toevoegen. Omdat dat dus ook hier in Openbaring gebeurt. We worden begroet door God, de Vader, door Jezus, onze Heer, en door de Heilige Geest. En het loopt dan ook uit in een soort lofprijzing op Jezus de Christus. Misschien nog even opfrissen de betekenis van de naam Jezus. Yeshua, de redder, de zaligmaker, de heiland, de heilbrenger. De redder. En Christus, de Messias, de gezalfde, de profeet, priester en koning, die werden gezalfd. We worden begroet in de naam van Jezus, de redder, de Christus, de Messias. De betrouwbare getuige. Als je het wereldnieuws een beetje volgt, dan raakt het je soms, of misschien raakt het je al niet meer, omdat het zo vaak gebeurt, hoe onbetrouwbaar en hoe verraderlijk mensen kunnen zijn. Je weet niet wie je kunt geloven. En dan Jezus. Hij is niet onbetrouwbaar. Hij is de betrouwbare. Betrouwbare getuige. Als Jezus iets zegt, dan is het waar. Dus als hij zegt dat hij de dood heeft overwonnen, dan mag ons dat ontzettend veel moed geven. Dat we niet bang hoeven te zijn voor de dood, zoals we net ook zongen met dat lied. Dan volg ik zonder vrezen als ik sterven moet. Omdat ik weet, Jezus is daar geweest. En hij is de betrouwbare getuige die zegt, ik heb de dood overwonnen. De eerstgeborene uit de doden. Er zijn voor Jezus natuurlijk ook mensen uit de dood opgewekt. Lazarus, de vriend van Jezus, de jongeling te Nain, het dochtertje van Jairus. En in de tijd van Elia en Elisa in het Oude Testament ook al, hè, de zoon van de weduwe in Zarfat en nog een andere jongen. En iemand die in het graf van Elisa terecht kwam. Er zijn wel mensen opgewekt, maar die werden als het ware weer teruggeroepen in het leven. En zijn even later alsnog gestorven. Maar Jezus is de eerstgeborene die namelijk door de dood is heen gegaan. En zogezegd aan de andere kant van het graf is opgestaan. Een verheerlijk lichaam heeft ontvangen. En zo verscheen aan de mensen als betrouwbare getuige. Die de dood heeft overwonnen. De eerstgeborene. Zoals het tarwegraan, het tarwekorreltje, sterft in de aarde. En dan een nieuwe korenaar opschiet. Zo is Jezus door de dood heen gegaan. Is hij de eerstgeborene, de eersteling van de oogst, de eerste uit de doden opgestaan, geboren uit de dood, door het lijden heen in de glorie. Zo worden we dus begroet door al die lofprijzen, die namen van Jezus die ons herinneren aan hoe rijk we eigenlijk zijn, dat God ons begroet. En dat Jezus ons genade geeft. En hoeveel die genade dus betekent. Het betekent dat wij met Christus gestorven mogen zijn en opgestaan. En dat we met hem mogen leven en zullen leven. De betrouwbare getuige. De eerstgeborene uit de doden. De vorst van de koningen der aarde. Nou, daar zitten we wel op te wachten. Als we kijken naar wat er aan de hand is in deze wereld met dictators of mensen met misschien mooie woorden, maar met verschrikkelijke daden, dan kunnen we hier en mogen we hier een beroep op doen. Dat hij op gaat treden, dat hij komt om recht te doen, om te oordelen, de levenden en de doden. De vorst van de koningen der aarde. Ze denken misschien heel wat, die machthebbers, dat ze heel wat zijn en ze kunnen ook veel, maar er staat er één boven en vroeg of laat zal hij ingrijpen. Dat is natuurlijk veelzeggend in Openbaring, als Johannes notabene als apostel van Jezus verbannen is. Dat hij dan die groet schrijft, je wordt begroet door de Vader en door de Zoon, door Jezus Christus, de overste van de koningen der aarde. Maar ondertussen zit hij wel mooi in ballingschap. Is hij verbannen naar zijn eiland? Wat nou, Jezus is de Romeinse keizer de baas? Helemaal niet. Zo lijkt het. De Romeinse keizer is de baas, want Johannes die zit daar maar in zijn eentje verbannen op het eiland. En toch belijden de vorst van de koningen der aarde. Vroeg of laat moet ook die Romeinse keizer zich verantwoorden voor de rechtbank van God. En je zou hier ook zelfs nog iets in kunnen horen, de vorst van de koningen der aarde, dat hij ook de vorst is die de duivel de baas is. Hè? Als je denkt aan de verzoeking in de woestijn, waar de duivel Jezus alle koninkrijken der aarde voorstelt en zegt, ik kan die zo in je handen geven, maar dat Jezus de duivel de baas is. De vorst, de overste van de koningen der aarde. We hebben dat ook iets gehoord in de ochtenddienst, hè, in het Jozef-geschiedenis. Hoe hij zelfs de farao, toen de machtigste man op aarde zo'n beetje, hoe God, de God van Israël, die met gemak de baas is. De vorst, de overste van de koningen der aarde, die ons heeft lief gehad. Dat maakt het nu bijzonderder. Als we weer denken aan dat beeld van die zon, dat alles verterende gloed van God, die ons zou kunnen verteren. Maar dat doet hij niet. Hij heeft ons lief en daarom is hij in Jezus gekomen. En wil hij ons redden en genade en vrede geven. Ja, hij is verterend voor wie hem tegenstaan. Als we hem niet gehoorzamen, zal hij ons verteren. Maar als we ons aan hem overgeven, gewonnen geven, dan zijn we zalig. Hij heeft ons lief. Hoe dan? Hoe toont hij dat dan? Door ons van onze zonde te wassen. Doordat hij zichzelf gegeven heeft als offer om ons te reinigen. Het Oude Testament wordt ons volop beschreven, de offerdienst, als hoe die dieren moesten lijden in plaats van ons, zodat wij vrij uit konden gaan. Het bloed van die dieren die een vergevende, reinigende werking heeft. Zo heeft Jezus zich gegeven. Zijn bloed reinigt ons van zonde. Die ons heeft lief gehad. Die ons van onze zonde heeft bevrijd. Staat er in deze Bijbel, als je goed leest. In de andere Bijbel staat gereinigd. In het Grieks is dat één lettertje verschil. En er zijn zowel handschriften die dus het ene woord gebruiken, gereinigd, en andere die het woord bevrijd of verlost gebruiken. Nou ja, voor allebei zijn goede papieren. En volgens mij hoeft het een het ander ook niet uit te sluiten. Hij reinigt ons van zonde. Hij bevrijdt ons van zonde. Allebei. Dat is Christus. De verlosser, de bevrijder, de vergevende God. Het offerlam, het ultieme offerlam. En daar worden we dan bij die uitgebreidere groet elke keer aan herinnerd. Die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd, heeft gewassen door zijn bloed. En die ons gezalfd heeft, tot priesters gemaakt heeft, een koninkrijk uit ons gevormd heeft. Daar komt die naam van Christus weer terug. Christus, de gezalfde, de Messias, profeten, priesters en koningen werden gezalfd. Wij worden nu ook gezalfd als christenen. Die een koninkrijk van priesters uit ons, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons gemaakt heeft tot priesters voor God, zijn Vader. Hier hebben we het ook, dat hebben we een tijd geleden over gehad, toen we de Heidelbergse Catechismus zondag 12 bespraken, vraag en antwoord 32, dat we een koninklijke en een priesterlijke roeping hebben. En wat doet een priester? Een priester die offert en die bidt. Christus als priester offerde zichzelf op. En dat is ook onze roeping, om onszelf op te offeren in de navolging van hem en toe te wijden tot eer van God de Vader. Het offeren van het gebed, het offeren van de liefde, het offeren van je gaven geven in de collecte, de dankbaarheid. Als priester tussen God en het volk instaan. Een priester bidt voor het volk, zoals we hier elke week bidden, ook voor de andere mensen uit Jurgen, die hier niet zijn. Wij zijn hier als kerk en we hebben een priesterlijke roeping om een soort middelaar te zijn voor de rest van de mensen in het dorp, tussen God en mensen. De priesterlijke roeping. Om te bidden voor de mensen om je heen. En een koning. We zijn koningskinderen. Wat een verschil. We komen dus niet in de kerk en worden daar weggevaagd. Maar we komen hier en we krijgen te horen genade en vrede. En we krijgen te horen, je bent een koningskind. De gouden scepter wordt ons elke kerkdienst toegereikt. Genade en vrede voor jou. Je mag bij het koninkrijk van God horen. Je hoeft niet verloren te gaan in de macht van het kwaad, van de duivel, van de narigheid. Maar je mag een koningskind zijn. Een prins of een prinses. Een kind van de Allerhoogste Koning. Van de vorst van de koningen der aarde. Dan stem je toch in dat aan hem de eer toekomt en de macht in eeuwigheid. En dat is dan toch ook wat we doen in de kerkdienst. Hem de eer en de macht toebrengen. In het zingen, in het bidden. En ook, als we in huis gaan, in ons dagelijks leven. Vanuit die begroeting. Wij hebben God ontmoet. En we leven. Dat is genade. Dat is goedheid. En dat verandert ons leven voor altijd ten goede. Nu heeft het misschien ook een risico, denk je. Altijd maar in de kerk dat er gepraat wordt over genade en vrede en dat God lief is en genadig. Is dat niet te goedkoop, te makkelijk? Moeten we niet wat strenger zijn? Want Anders dan misdragen we ons toch veel te makkelijk. Nou, dat zou kunnen. Aan het begin begonnen we natuurlijk ook best wel streng. Maar is het niet zo dat uiteindelijk niet die strengheid ons tot inkeer brengt? Die ontzagwekkendheid van God. Maar dat het juist nog meer misschien wel zijn goedheid is. Die ons tot in onze ziel raakt. Dat God zo goed is. Dat hij zichzelf en Jezus heeft gegeven. Om ons te redden. Dan halen we toch niet meer in ons hoofd. Om die God ongehoorzaam te zijn. Dan kan het toch niet anders. In ontzag. Niet alleen voor dus zijn heiligheid en grootheid in het vuur. Maar nog dieper ontzag voor die liefde van hem. Die nog dieper, nog verder gaat. Dat hij zich zo klein gemaakt heeft om te redden. Dan kan dat toch niet anders dan dat die begroeting ons leven ten goede verandert. Genade en vrede. Amazing grace. Hoe diep en hoe groot het gaat. We zullen het nooit bevatten. Maar we kunnen God er wel voor danken en aanbidden. En zo ons leven in dankbaarheid. Aan hem wijden. Tot eer van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen gezang 231. 231. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. En dat gaat dan ook in het tweede couplet over. Die ons gereinigd door uw bloed tot priesters hebt verheven. En ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven. 231 couplet 1 en 2. Geloof in deze God en zingen aansluitend gezang 317. Halleluja, het loflied reizen. Gezang 317 als amen op de geloofsbelijdenis. Beleidt u het mee in verbondenheid met de wereldwijde kerk door de eeuwen heen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in het Rijk van de Dood. Maar op de derde dag is opgewekt uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij terugkomen om recht te doen aan de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Amen, heerlijkheid en kracht worden u eeuwig toegebracht. U de ontzagwekkende schepper van hemel en aarde. De grote God die kan donderen en bliksemen in al uw glorie. Die de zon zo aan het hemel gewelf heeft opgehangen alsof het niets is. Een paar lampjes ter versiering. Uw glorie is nog veel heerlijker dan de kracht van de zon. Dat maakt ons klein en kwetsbaar en vervult ons met diep ontzag voor u. Uw grootsheid, uw majesteit, uw heerlijkheid, uw lichtglans. Maar nog dieper raken we van u onder de indruk als we vanavond hoorden over uw genade. En barmhartigheid en vrede. Dat u de ontzagwekkende, dat u ons lief hebt en dat u daarom gekomen bent, de dood bent ingegaan, de hel bent doorgegaan, om ons te redden, om ons te verlossen uit de greep van het kwaad en om uw koninkrijk te vestigen. Wat een zaligheid, wat een goed nieuws, wat een heerlijk evangelie, dat we elke kerkdienst mogen horen als we begroet worden in uw naam. Dank u wel voor de gouden scepter die u ons keer op keer toereikt. Laat het ons beseffen tot in het diepst van ons bestaan, in ons wezen, zodat dat ons leven bepaalt, de dankbaarheid dat u ons verlost uit de ellendigheid waar we onszelf ingestort hebben. U maakt ons tot koningen en priesters. U zalft ons door uw geest. Als priesters om te bidden voor de mensen om ons heen. Dat hebben we al gedaan en wij bidden u ook. Leer ons strijden. Leer ons bidden om als priesters in deze wereld te staan. Als getuigen. Misschien stille getuigen. Misschien soms als het kan ook sprekende getuigen van u. Door trouw te zijn aan u, gegrond in uw trouw. En koningen te mogen zijn door uw genade. U bent de koning der koningen, de vorst van de koningen der aarde. Maar het lijkt soms nog wel alsof de duivel in de koningen der aarde zit. En daarom bidden we God om uw ontferming, dat die genade en vrede werkelijkheid mag worden, zichtbaar mag worden. Dat er een einde komt aan het kwaad en aan de ellende wat wij mensen elkaar aandoen. En dat er verzoening komt door u, Jezus. En dat er vrede komt. Zo bidden we u voor alle volken. Voor Israël, voor de Palestijnen, voor de mensen in Libanon, in Syrië, in Noord-Korea, in Congo, in Soedan, in Rusland, in Oekraïne en zoveel andere volken en landen, ook ons eigen volk. We bidden om uw ontferming. We bidden voor onze overheid, onze koning en onze regering. Geef ze wijsheid om te regeren in het besef, in de vrees, in het ontzag voor u. Uw heerlijkheid en uw genade. In het moment van stilte komen we ook met onze persoonlijke gebeden en gedachten, verwonderingen, aanbidding, schuldbelijdenis of wat ons ook maar bezighoudt bij u. En zijn we in uw tegenwoordigheid. Heilig onze gebeden in de naam van Jezus, die ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gave te geven in de collecte voor de kerk. En ons slotlied is een psalm. Als u zo'n psalm houdt, kwam er een beetje bekaaid vanaf vanavond. Maar tenslotte toch nog een psalm, psalm 72. Om elkaar te groeten met de zegen van zijn doorluchte naam. Dus we mogen elkaar groeten in de naam van de Heer. Psalm 72, ook over die koning die vrede geeft. Psalm 72, 1, 4 en 6. En dan wil ik ook alvast de organist bedanken, want die werd net zomaar voor de leeuwen gegooid omdat de andere organist niet op kan dagen. Maar heel fijn dat je zo snel in wilde vallen. Ga heen in vrede en ontvang daartoe de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. Zij met u door de Heilige Geest. Amen.